Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Komt, laat ons samen Israëls Heere, de rotssteen van ons heil, met eer met God gewijde zang ontmoeten. Wij zingen gemeente aan het begin van deze dienst op Psalm 95, het eerste vers, en daarna ook het vierde vers, de versen 1 en 4 van Psalm 95. Ook vanmorgen, gemeente, komt tot ons de wet van de Heere onze God. Wij luisteren met aandacht en eerbied naar de woorden van Gods wet en zingen daarna uit dezelfde psalm, de 95ste, nu het vijfde vers: verhard u niet neemt zijn genaot moedig aan. Het vijfde vers van Psalm 95, naar de woorden van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uws Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn orsen, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Ook vanmorgen, gemeente, luisteren we en lezen we een gedeelte uit het profetenboek van Ezechiël. Dit keer het 20e hoofdstuk. Twee gedeelten uit dat hoofdstuk, Ezechiël 20, de versen 1 tot en met 9. En vervolgens de versen 30 tot en met 44. Ik zeg u nogmaals, Ezechiël 20, de versen 1 tot en met 9. En daarna de versen 30 tot en met 44.
En het geschiedde in het zevende jaar, in de vijfde maand, op de tiende derzelfde maand, dat er mannen uit de oudste van Israël kwamen om de Heere te vragen. En ze zaten neder voor mijn aangezicht. Toen geschiedde des Heere woord tot mij, zeggende: Mensenkind, Spreek tot de oudsten van Israël en zeg tot hen, alzo zegt de Heere, Heere, komt gij om mij te vragen? Zo waarachtig als ik leef, zou ik van u gevraagd worden, spreek de Heere, Heere. Zoudt gij hun recht geven? Zoudt gij hun recht geven, o mensenkind? Maak hun de gruwelen hunner vaderen bekend en zeg tot hen, alzo zegt de Heere, Heere, ten dagen als ik Israël verkoos, zo hief ik mijn hand op tot het zaad van het huis van Jacob en maakte mijzelf hun in Egypteland bekend. Ja, ik hief mijn hand tot hen op, zeggende, ik ben de Heere, uw God. Tenzelfde dagen hief ik mijn hand tot hen op, dat ik hen uit Egypteland uitvoeren zou, in een land dat ik voor hen uitgespeurd had, vloeiende van melk en honing, hetwelk het sieraad is van alle landen. En ik zeide tot hen, een ieder werpende verfoeiselen zijner ogen weg, en verontreinigt u lieden niet met de drekgoden van Egypte, ik, de Heere, ben uw God. Maar zij waren wederspannig tegen mij en wilden naar mij niet horen. Niemand wierp de verfoeiselen zijner ogen weg, nog verliet de drekgoden van Egypte. Daarom zeide ik, dat ik mijn grimmigheid over hen uitgieten zou, om mijn toorn tegen hen te volbrengen in het midden van Egypteland. Doch ik deed het om mijn naams wil, opdat hij niet ontheiligd werd voor de ogen der heidenen, in welke midden zij waren, aan welke ik mij voor dezelfde ogen bekend gemaakt heb, om hen uit Egypteland uit te voeren. Daarom zegt tot het huis Israëls, alzo zegt de Heere, Heere, zijt gij verontreinigd geworden in de weg uw vaderen, en hoereert gij achter hun verfoeiselen? Ja, met het offeren uw gaven, met uw kinderen door het vuur te doen doorgaan, zijt gij verontreinigd aan al uw drekgoden tot op deze dag toe. En zou ik van u gevraagd worden, o huis Israëls? Zo waarachtig als ik leef, spreek de Heere, Heere, zou ik van u gevraagd worden. Daarom, wat in uw geest opgeklommen is, zal geenszins geschieden, dat gij zegt, wij zullen als de heidenen en als de geslachten der landen zijn, dienende hout en steen. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, zo ik niet met een sterke hand en een uitgestrekte arm en met een uitgegrote grimmigheid over u zal regeren. Want ik zal u uit de volken voeren en u vergaderen uit de landen waarin gij verstrooid zijt, door een sterke hand en door een uitgestrekte arm en door een uitgegoten grimmigheid. Daartoe zal ik u brengen in de woestijn der volken, en ik zal met u al daar rechten, aangezicht aan aangezicht. Gelijk als ik gerecht heb met uw vaderen in de woestijn van Egypteland, alzo zal ik met u rechten, spreekt de Heere, Heere. En ik zal uw lieden onder de roede doen doorgaan, en ik zal u brengen onder de band des verbonds. Daartoe zal ik, die rebel zijn, en die tegen mijn overtreden, uit uw lieden uitzuiveren. Ik zal hen uit het land hun vreemdelingschappen uitvoeren, en zij zullen in dat landschap Israëls niet wederkomen, en gij zult weten dat ik de Heere ben. En gij lieden, o huis Israëls, alzo zegt de Heere, Heere, gaat heen. Dient een ieder zijn drekgoden ook hierna, terwijl gij lieden naar mij niet hoort. Doch ontheiligt niet meer mijn heilige naam met uw giften en met uw drekgoden. Want op mijn heilige berg, op de hoge berg Israël, spreekt de Heere, Heere, daar zal mij het ganse huis Israël in het land dienen, zij allen. Daar zal ik een welgevallen aan hen nemen, en daar zal ik uw hefoffers eisen, en de eerstelingen uw heffingen met al uw geheiligde dingen. En ik zal een welgevallen aan uw lieden nemen om de liefelijke reuk, wanneer ik u van de volken uitvoeren en u vergaderen zal uit de landen, in de welke gij zult verstrooid zijn, en ik zal in u geheiligd worden voor de ogen der heidenen. En gij zult weten dat ik de Heere ben, als ik u in het landschap Israëls gebracht zal hebben in het land, waarover ik mijn hand opgeheven heb, om hetzelfde uw vaderen te geven. Daar zult gij dan gedenken aan uw wegen en aan uw handelingen, waarmede gij u verontreinigd hebt. En gij zult van uzelf een walging hebben over al uw boosheden die gij gedaan hebt. Zo zult gij weten dat ik de Heere ben, als ik met u gedaan zal hebben om mijn naams wil, niet naar uw boze wegen, noch naar uw verdorven handelingen, o huis Israëls, spreekt de Heere, Heere. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij zoeken u het heilige aangezicht van de Heere en wij bidden hem om zijn onmisbare zegen in deze dienst van het woord. In ons gebed denken we, en dat zult u begrijpen gemeente, opnieuw aan Timon Bouwmeester, die deze week in het ziekenhuis lag. Inmiddels is hij thuis, hij heeft een aantal behandelingen achter zich. En ook in de volgende week en weken en maanden zal die behandeling worden voortgezet en zelfs worden geïntensiveerd. Overigens zijn ouders en de andere leden van het gezin zijn vanmorgen niet met ons hier in de kerk, omdat een zwager van de familie Bouwmeester in deze afgelopen week is overleden. Er is dus reden om aan deze familie te gedenken. Laat ons nu de Heere zoeken in onze gebeden. Als we, o heilige en grote, aanbiddelijke God, de woorden uit de schriften, die zojuist vanuit het profetenboek van Ezechiël tot ons kwamen, tot ons laten doordringen en het gewicht daarvan laten rusten op onze harten. Heren, dan zouden we wel aanleiding kunnen vinden om op dit ogenblik, nu we uw aangezicht zoeken in het gebed, daarvan maar af te zien. Want immers, ze kwamen toch, de oudsten van Israël, tot Ezechiël, om aan u te vragen, om uw heiligheid te raadplegen en om te bidden of u gehoor wilde geven aan hun stem en of u antwoord wilde geven op de vragen die ze door middel van de profeet aan u wilden voorleggen. Zo hebben we het gelezen. En zo zullen we het straks in de uitlegging van uw woord ook vernemen. Ze kwamen. En we zouden toch zeggen, ze gingen toch een goede weg. En ze richtten zich toch op het enig juiste adres. En ze kwamen toch tot de door uzelf aangewezen en in het ambt geordende profeet, Ezechiël. Maar u wilde naar hen niet horen. U wees hen terug en u wilde geen antwoord geven op hun vragen. U kwam met iets anders. En u gaf een opdracht aan uw dienaar, aan Ezechiël. Alzo spreekt de Heere, Heere. Maak aan deze oudsten van Israël de gruwelen van het volk bekend. Dat was de opdracht. En dat was het antwoord. En ze hadden zo'n geheel antwoord, ander antwoord verwacht. En wanneer wij, heren, vanmorgen tot u komen, misschien ook wel, jazeker, met onze vragen en met onze gebeden en met de dingen, heren, die we doorgaans in onze gebeden ook in de samenkomst van de gemeente voor uw aangezicht brengen. En misschien ook wel zijn we hierheen gekomen, heren, met diep brandende vragen en met de problemen en zorgen van ons leven en met de dingen die ons bezighouden. En was het ons gebed, Heere, of uitdrukkelijk genoemd of niet, maar toch, deze dingen ook vanmorgen aan de orde zouden komen en ze u zouden worden voorgelegd, opdat we een antwoord zouden ontvangen. En nu dit antwoord, en nu, Heer, het antwoord uit de Schriften, en dat is een onfeilbaar woord, dat is uw eigen getuigenis, en u hebt het laten optekenen en daaruit blijkt immers dat het nog geldig is, en dat ook wij ten diepste geen ander antwoord te verwachten hebben. Maak het volk haar gruwelen bekend. Heer, dat is een zware weg, dat is een aangrijpende boodschap. Dat is een woord, Heere, dat we, althans zoals we in onszelf zijn, maar liever niet horen. Heere, wij willen graag gebouwd worden. Wij willen graag dingen ontvangen waar we moed door krijgen. Zodat we, misschien zeggen we het wel eens tegen elkaar, zodat we weer een nieuwe week in kunnen. Ach, en dan komt u met een woord waarin u gruwelen openbaart en zonde aanwijst en ongerechtigheid ontmaskert. En wat zullen we nu? O Heere, wat we u vragen, we bidden of u ons eerlijk maken wilt voor uw aangezicht en of u ons wilt doen buigen onder het getuigenis van uw woord, dat vast en zeker is, waarvan toch ook geldt wat de apostel zegt, wij hebben het profetische woord, dat is toch dat woord? We hebben het profetische woord dat zeer vast is en dat waarachtig is, omdat het voortgekomen is uit de mond van de Heilige God. En we doen wel dat we erop acht nemen. Dat we er acht op slaan. Dat we er niet aan voorbij gaan. Wanneer het of van uwentwege ons gezegd wordt, Heere, wie we zijn. En dan moet het aan de orde komen, de gruwelen. Van ieder van ons. Van degene van ons, Heere, die nog eigen wegen gaan. Die u niet kennen. En er ook geen behagen in hebben om in uw dienst te wandelen. En van degenen in wie leven andere dingen gebeurd zijn, in wie u uw genade verheerlijkt hebt, Heere. Ja, daar zijn ook nog gruwelen. En daar zijn ook allerlei dingen die voor u niet kunnen bestaan, waar vergeving en verzoening over nodig is, de besprenkeling van het bloed van de Heere Jezus Christus. Maar Heere, dan moet het wel opengelegd worden. Dan moet het beleden worden. Dan moet het voor uw aangezicht gebracht zijn. En zo zoeken we uw aangezicht vanmorgen, Heere. Naar uw eigen woord, zoek door gebeden met ernst mijn aangezicht. En mag dan ook vanmorgen de weerklank in ons hart zijn. Ja, Heere, dat wil. Dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u. O bron van troost en licht. Ja, Heere, want ons hoofdstuk waaruit de tekst van vanmorgen genomen wordt, laat ons toch zien dat in die weg zegen gegeven wordt. Maar dan is het in de weg van het wonder. Dan is het in de weg waarin het onze aan de kaak gesteld en opzij geschoven en ontmaskerd wordt. Maar waarin u komt, van boven vandaan. Waarin blijkt, Heere, dat u een soeverein werk doet. En dat u niet vraagt naar het onze. En nog minder een aanknopingspunt hebt in het onze. Maar dat u redenen neemt uit uzelf. Heere, dan kan het. En dan zal het ook. Dan mag er verwachting zijn, ook voor deze dienst. Als we zien op onszelf en op elkaar, wellicht op de manier waarop we geprobeerd hebben ons voor te bereiden op deze dienst, uw dienaar, maar Heere, ook de gemeente, zo mag het toch van elkaar verwacht worden. Ach, dan is dat wel de weg, maar dan zal ons dat er ook niet brengen. Dan kunnen wij, ja, het hoeft niet, het hoeft niet, dan zegt u het, maar je behoeft helemaal niet tot in de hemel op te klimmen. En je behoeft niet tot in de hel neer te dalen. Maar hier is het woord in uw mond en in uw hart. En dat is het woord dat gepredikt wordt. Geef dat, Heere, vanmorgen. En laten de Schriften, de verborgenheden van uw koninkrijk vanmorgen mogen opengaan. En mag vanmorgen, o Heere, de sleutel van het koninkrijk der hemelen bediend worden. En dan bidden we het, Heere, eerbiedig. Zonder dat we het verdienen. Maar mag het zo bediend worden. Dat de deur van uw koninkrijk mag opengaan voor allen en een ieder die in ootmoed, maar het kan niet anders meer, zich bij u vervoegen als een nooddruftig en arm mens voor het eerst of opnieuw, om zo te ontvangen de zaligheid der ziel, en de openbaring van de Heere Jezus Christus tot heil en zaligheid. Dat bidden we voor elkaar, Heere, hier in de kerk. We vragen het voor degenen die met ons verbonden zijn, voor de kerktelefoon. U kent ons allen. Zoek ons op waar we zijn, jongeren en ouderen. Geef, Heere, vanmorgen licht over het getuigenis van uw woord. Het is geen gemakkelijk woord en dat moeten we telkens constateren nu we de duiding van uw getuigenis zoeken bij de profeet Ezechiël. En ook vanmorgen opnieuw. Heere, wilt u uw geest ons geven? Dan zal de diepe betekenis ervan ons enigermate duidelijk zijn. Tot zegen en tot heil. We bidden u voor Timon. Vorige week noemden we zijn naam en we doen het opnieuw. We danken u, Heere, voor de behandeling die deze week plaatsvond. Dat de dingen goed mochten gaan. Dat er bij alle berichten en uitslagen ook goede uitslagen waren. Jazeker, de kwaal is er en zal intensief bestreden moeten worden. En dat zal in een weg zijn waarin het allemaal voor de kleine jongen niet meevalt. En voor zijn ouders niet. En voor de broers en zussen niet. Allen die om hem heen staan. Maar Heere, wilt u geven wat nodig is. Mag onze ogen op u zijn, Heere. En u. Wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop die is op u. Wilt u dat geven? Laat er in het midden van de gemeente ook gebed zijn, worsteling zijn. En laat de sprake aangaande de broosheid van ons leven en de vergankelijkheid van ons aardse bestaan ons allen op het hart gebonden zijn. Heren, mogen we die les ontvangen en verstaan. We bidden u voor de familie Bouwmeester, waar een zwager overleed na een korte ziekte. O Heere, wilt u troosten waar troost nodig is. En mag in alle smart en rouw toch de weg tot u gegaan worden. Heere, zo bidden we of u met ons zijn wilt. Ook met allen onder ons die eenzelfde pijn voelen. U kent ons heel persoonlijk. De dingen van ons hart wilt u er genadig in voorzien. Heere, zo wacht het vanmorgen op u. Gedenk ons en verhoor ons en doe het. Vanwege de vastheid van uw verbond en de eer van uw naam bidden het. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan nu zingen Psalm 80. Psalm 80, het eerste en ook het laatste, het 11e vers. Psalm 80, neem Israëls herder, neem ter oren die Jozefs kroost door u verkoren als schapen gunstig hebt geleid. En ook het 11e vers. Zo knielen we altoos voor u neer, getrouwe herder. Breng ons weer, verlos ons. Toon ons het liefelijk licht van uw vertroostend aangezicht. Het eerste en het 11e vers van de 80ste psalm. De eerste collecte is nu voor de eredienst en de tweede voor de diaconie. Straks na de preek is de derde collecte voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, ik bedien u vanmorgen onder inwachting van de zegen van de Heere, het woord des Heeren uit Ezechiël 20 en met name vanuit vers 37. Ezechiël 20, het 37ste vers. Waar het woord van de Heere als volgt klinkt, opgetekend door de profeet. En ik zal u lieden onder de roede doen doorgaan. En ik zal u brengen onder de band des verbonds. Tot zover. Geliefde gemeente, ooit klonk over het vergaderde volk van Israël dit aangrijpende profetische woord: ziet, dit volk zal alleen wonen. En het zal onder de heidenen, onder de andere volkeren niet gerekend worden. Wie sprak dat woord? Oh, gewis. Het was een woord dat door de ingeving van de Heere geschonken was en dat namens hem klonk. Ziet, dit volk, u, o Israël, u zult alleen wonen. En onder de heidenen zult u niet gerekend worden. Wie sprak het? Het was de profeet tegen wil en dank. Bileam. Die heidense ziener. Die door de koning Balak van de Moabieten, was ingehuurd, van ver naar zijn eigen land toegehaald, om over dat oprukkende en het de Moabieten bedreigende volk Israël vloekspreuken te spreken. Maar het werden geen vloeken, maar het werden zegeningen. Want de heilige God liet het Bileam niet toe om zijn volk te vloeken. En de Heere liet woorden van zegen uit de mond van Bileam komen. Onder meer dit. Ziet, dat volk zal alleen wonen. En het zal onder de heidenen niet gerekend worden. Nummer 23 vers 9. Geliefde gemeente, de Heere maakte het kenbaar. En hij maakt het nog kenbaar. Dat hij een volk heeft waarvan hij wil dat het afgezonderd is. O jawel. Het is wel in de wereld, maar het mag niet van de wereld zijn. Het moet zich namelijk onbesmet bewaren van de wereld. Wel, dat gold in het Oude Testament Israël. Heel nadrukkelijk. Want de Heere had het tot dat volk gezegd: Israël, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. En daarom geen andere goden dienen. Afgezonderd. Een uitzonderingspositie moet u innemen. De Heere wil dat volk voor zich alleen hebben. En wat oudtijds gold voor het volk van Israël, geliefden, dat geldt nog. Voor wie? Wel voor het volk des Heeren. En nu zou ik zomaar aan het begin van deze preek een aantal concrete toepassingen kunnen trekken. Zomaar de lijnen naar uw eigen hart kunnen trekken. Wanneer ik accentueren zou dat de Heere, ja zeker, ook van degenen die onder zijn woord vergaderd zijn, ook van degenen die het teken van de doop, het merk en velteken van Christus ontvangen hebben tot afzondering, dat de Heere wil dat ze alleen zullen wonen en dat ze met de heidenen niet gerekend worden. Gij geheel anders, zegt immers de apostel Paulus tot een van de gemeenten aan wie hij een van de brieven schrijft. U dient een aan de Heere toegewijd leven te hebben. En dat geldt met name voor hen, in wie leven de Heere zijn genade geschonken heeft. Mijn volk zal alleen wonen. En het zal met de heidenen niet gerekend worden. Wel, gemeente, een van de accenten in Ezechiël 20 is dit. We luisteren vanmorgen naar het 37ste vers. Ik zal u onder de roede doen doorgaan. En wanneer ik het goed zie, dan zijn hier op zijn minst drie aparte gedachten te onderscheiden in deze profetie, in deze goddelijke en heilzame belofte. Allereerst gaat het over de roede van de beproeving. Vervolgens de roede van de afzondering. En tenslotte de roede van de verplichting. Ik zal u onder de roede doen doorgaan. En ik zal u brengen onder de band des verbonds. De roede van de beproeving. De roede van de afzondering. En de roede van de verplichting. De profeet Ezechiël, geliefde gemeente, heeft bezoek ontvangen. Dat is niet de eerste keer. Het visioen dat omschreven is in Ezechiël 8 en 9 heeft hij ook ontvangen toen de oudsten van Israël van de in ballingschap gevoerde Israëlieten bij Ezechiël in huis zaten, daar bij de rivier Chebar, en nu opnieuw. Het is inmiddels al 7 jaar geleden dat zeker zo'n 10.000 mensen uit Juda en Jeruzalem zijn weggevoerd en nu leven in Babel. De bovenlaag, wij zouden zeggen de upper ten van het volk is in Babel. Wel, ze zoeken de profeet eens op, want ze weten één ding en dat is inmiddels wel gebleken. Het is gebleken de woorden die Ezechiël sprak, de woorden die ongetwijfeld indruk gemaakt hebben. Hij is een profeet des Heren. Hij ziet dingen waar zij geen idee van hebben en het wordt ze geprofeteerd als woorden Gods. Wel nu, ze zoeken hem op, want ze lopen zo met een aantal vragen. En bij wie moet je dan anders zijn dan bij de profeet des Heren? Ze zouden wel eens willen weten, zo kunnen we ons wel voorstellen, jongens en meisjes, zal het nog lang duren? Zullen we misschien over enige tijd weer terug mogen gaan? En hoe zal het gaan met dat volk dat nog in Juda en Jeruzalem is? Zullen ze met rust gelaten worden? Of zal misschien koning Nebukadnezar komen en de rest ook meevoeren naar Babel? En hoe zal het gaan met de stad en met de tempel? Allerlei vragen. Ze zouden het wel eens willen weten. Ezechiël kan toch in de toekomst zien? Wel, dan moeten ze bij hem zijn. Maar ze schieten er niks mee op. Want zo hebben we het gelezen. De Heere weigert om zich te laten raadplegen. Toen geschiedde, vers 3. Toen geschiedde des Heere woord tot mij zeggende: mensenkind, spreek tot de oudsten van Israël en zeg tot hen. Alzo zegt de Heere, Heere, komt ge om mij te vragen? Zo waarachtig als ik leef, zo ik van u gevraagd worden, spreekt de Heere. En dat betekent, ik zal geen antwoord geven. U kunt me wel raadplegen met al uw vragen en met alle dingen waar u op uw antwoord wil hebben, maar ik zal dat antwoord niet geven. Ik weiger het. Ezechiël, zou ge hun recht geven? Zou ge hen voldoening geven? Nee, dat zult ge niet doen. Ik weet wat anders, Ezechiël. Ga maar door met de opdracht die je al hebt, die ik 2 jaar geleden al aan je gegeven heb, toen ik je tot profeet heb geroepen. Maak Israël en maak de oudsten van Israël hun gruwelen bekend. Nou, geliefde gemeente, het is niet de spits van de prediking van vanmorgen, maar we kunnen het ons wel indenken, denk ik, dat dat voor Ezechiël ook niet meegevallen is. Er was al zoveel wat zijn schouders naar beneden deed zinken. En wanneer deze Ezechiël eens mocht verkondigen namens de Heere dat er toch een lichtpunt was, en dat er toch perspectief was en dat het allemaal niet zo lang zou duren. Wel, dat zou toch ook wel naar het hart van Ezechiël geweest zijn, of niet? Geliefden, de profeten van het oude verbond en de apostelen van het nieuwe verbond. Ach, en ze kunnen niet op één lijn gesteld worden, maar de dienaren van het woord nu. Ze willen toch niet liever dan het evangelie verkondigen. En dan krijg je de opdracht, maak aan Israël de gruwelen bekend. De gruwelen van hun vaderen, ja zeker. Maar dat zijn de gruwelen in welk spoor ze zelf ook nog kunnen gaan. En dan gaat Ezechiël het doen. En dan wordt het een aaneenrijging. Heel Ezechiël 20. En het was te lang om het allemaal voor te lezen. Dan wordt het een aaneenrijging, o zeker, van de zegeningen en de weldaden van de Heere. Van al het goede waarmee de Heere dat volk bezocht heeft. En dan daartegenover de goddeloosheid van het volk van vroeger en van nu. Van dat volk dat nog in Juda en Jeruzalem was. En ook van de ballingen. Ze hebben hun eigen verdorven hart meegenomen. En nog steeds geldt het. Gruweldaden doen ze. En wat is ten diepste hun afwijking? Wel, het blijkt ook uit het 20e hoofdstuk. Ze willen gelijk zijn aan de omringende volken. Ze willen geen afgezonderd volk zijn. Dat woord dat de Heere ooit door Biliam had gesproken. Zie, dat volk zal alleen wonen. Nou, dat schept nogal wat verplichtingen. Maar ze willen het niet. Ze bedanken ervoor. Dat was al begonnen bij het gouden kalf in de woestijn. Toen wilden ze ook wel een zichtbare God hebben. Een beeld voor wie ze zich neerbogen. En nog steeds. Ze wilden er niet van weten. Dat juk. Ach, dat juk, dat was veel te zwaar. En dan de reactie van de Heere. En dan zegt geliefde, en dan zegt de Heere. Het zal niet gebeuren. Dat ze als de andere volkeren zullen zijn. Ik zal het niet toelaten. Dat het volk waarmee ik mijn verbond gesloten heb. Op gelijke lijn met de volkeren zal verkeren. En dat zult u, en zo moet Ezechiël het zeggen. Gemeente, en zo zien we twee lijnen in Ezechiël 20. Dat zult u op twee manieren kenbaar maken, Ezechiël. Vers 32, daarom dat in uw geest is opgeklommen. Het zal geenszins geschieden dat gij zegt, we zullen als de heidenen en als de geslachten der landen zijn, dienende hout en steen. Zo zal het niet zijn. U zult het hier aanmerken. Allereerst dat ik mijn oordelen over u zal laten komen. Ik zal u nog meer in ballingschap voeren. Ik zal met u rechten. En dan staat er direct voorafgaand aan onze tekst een heel scherp en diep woord. De versen 35 en 36. Daartoe zal ik u brengen in de woestijn der volken. En ik zal met u al daar rechten. Van aangezicht tot aangezicht. Ik zal optreden als uw rechter. En ik zal mijn heilig recht laten gelden. En ik zal het als maatstaf naast uw kromme leven leggen. En dan zal het blijken. Gelijk als ik gerecht heb met uw vaderen in de woestijn van Egypteland. Zo zal ik met uw rechten, spreekt de Heer. Ik kom er straks nog wel een ogenblik op terug. Dat is de eerste lijn. De Heere zegt, ik zal u niet sparen. Ik zal de schuldige geenszins onschuldig houden. Maar, dat zult u anderzijds hieraan merken. Dat ik u toch niet zal loslaten. Ik zal het toch niet toestaan dat u, o volk van Israël, geheel zult ondergaan. Maar in mijn rechten, ja zeker, het zal in die weg gaan. Het zal in de weg van recht en gerechtigheid gaan. Maar in mijn toorn zal ik aan u in ontferming gedenken. Ik zal u terugbrengen in uw land. Gemeente, en dan gaan we terug naar de versen 33 en 34. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere. Zo ik niet met een sterke hand, een uitgestrekte arm en met een uitgegoten grimmigheid over u zal regeren. Want ik zal u uit de volken voeren en u vergaderen uit de landen waarin ge verstrooid zijt door een sterke hand en door een uitgestrekte arm en door een uitgegoten grimmigheid. O jawel, jawel, er is reden dat ik mij over u toornen zal. En ik zal het u laten merken, want het zal geschieden in de weg van recht en gerechtigheid. Maar nochtans, ik zal mij over u ontfermen. En dan de woorden van onze tekst. Heel ontroerend. En ik zal u lieden onder de roede doen doorgaan. En ik zal u brengen onder de band van het, jawel, van mijn verbond. Dat is beeldspraak. Waar herinnert Ezechiël namens de Heer het volk hieraan wel? Ze hebben het wel begrepen. Het is een verwijzing naar de praktijk van het herdersleven in Israël. Israël was een echt herdersvolk. Dat waren de aartsvaders al, Abraham, Isaac en Jacob. Maar we zien het ook verder in de geschiedenis van het volk. David was ook een herder. En als we dan hier onze tekst lezen. Ik zal u lieden onder de roede doen doorgaan. Die roede, gemeente, dat was de herderstaf. Er was immers de herder alles aan gelegen dat hij zijn schapen bij elkaar hield. Dat geen enkele van zijn schapen verloren zou gaan. Dat zou kunnen. Want schapen is een dwaalziek dier. En zomaar dwalen ze af van de kudde. En ze zijn ook een zeer begeerd dier door de roofdieren die daar in dat landschap nog waren. En hoe controleerde dan de herder dat zijn schapen er allemaal weer waren aan het eind van de dag? Wel, als ze terugkwamen, dan telde hij zijn schapen. Het is het beeld dat de Heere Jezus ook schetst in Johannes 10, waar hij over zichzelf spreekt als de goede herder. En tevens in de gelijkenis die we in Lucas 15 vinden. De gelijkenis over het verloren schaap, waar hij 1 van de 100 op een gegeven ogenblik miste. En hoe constateerde de herder dat wel? Als hij dan aan het eind van de dag bij de schaapskooi terugkwam, dan ging hij staan in de deur van de stal der schapen. Tussen haakjes, jongens en meisjes, zo noemt de Heer Jezus zichzelf toch. Ik ben de deur, wel. Dat was ook de functie van de herder. Hij stond bij de deur en hij liet elk van zijn schapen langs hem gaan. En hij strekte zijn roede, zijn herderstaf, horizontaal uit. Ze gingen onder de roede door. En die herderstaf, die roede, die functioneerde dan als een telroede. Want elk vijfde of elk tiende schaap kreeg met die roede een tik op zijn kop of op de rug. Om te bevestigen dat het bij de herder hoorde. Dat het van de kudde van de herder was. En ook wel in een andere omstandigheid, wanneer de herder een aantal schapen moest uitkiezen, opdat ze heel speciaal voor de dienst van de Heere gewijd zouden worden. Bijvoorbeeld om als offerschaap, als offerlam in Jeruzalem bij het heiligdom gebracht te worden. Dan gebeurde dat ook door onder de roede door te gaan. En dan gaf de herder aan het schaap dat hij uitkoos een tik. Zo lezen we bijvoorbeeld in Leviticus 27 vers 32. Aangaande al de tienden van runderen en kleinvee, alles wat onder de roede zal doorgaan, het tiende zal de Heere heilig zijn. Ook in Jeremia 33 vers 13 wordt op deze praktijk gewezen. Wel gemeente, er zit aan deze praktijk een aantal aspecten. En allereerst wil ik u wijzen op het feit dat de herder met die roede, en het is niet voor niets dat de Statenvertalers het hier vertaald hebben met roede, een slag gaf, een tik gaf. Nou, dat was op zichzelf niet zo'n plezierige ervaring. Je had de kans om met die stok best een forse slag te krijgen. Een gevoelige tik, dat deed pijn. Wel zegt de Heere, ik zal u lieden onder de roede doen. U zult het voelen dat u tot mijn kudde hoort. Ik zal u beproeven en ik zal u kastijden. En vanuit dat woord roede en de functie van die roede, zoals de herder dat hanteerde, loopt er een lijn terug naar de versen 35 en 36, waar staat: ik zal u rechten. Het zal niet zomaar glad verlopen dat u onder de roede doorgaat, maar u zult het voelen. Ik zal u beproeven en ik zal u kastijden. Nee, nee, nog niet eens allereerst om u te straffen. En nog niet eens allereerst om uw zonde te vergelden, want dan zou u, o volk van Israël, niet meer bestaan. Maar ik zal het u laten voelen dat het niet vanzelfsprekend is. Geliefden, als ik het goed zie, dan zit hier een element in dit woord van de profeet Ezechiël dat ons wijst naar de weg die de Heere met zijn kinderen gaat, nogal eens gaat, namelijk ter beproeving en ter kastijding. Jawel, de Heere doet zijn kinderen wel eens heel bewust pijn. Wanneer hij diepe wegen met mij gaat, het is dat waarover de apostel schrijft in de Hebreeënbrief. Alle kastijding, als die tegenwoordig is, die schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Maar waar is het dan voor? Wel, zegt de apostel, daarna geeft ze van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Namelijk bij degene die erdoor geoefend worden. Misschien zit u er wel middenin. Misschien zegt u wel, ach, de wegen van de Heere in mijn leven, ik begrijp ze niet. Ik krijg slag op slag. Elke dag moet ik het voelen. Ik zie op de anderen, bij wie het alles wel en goed en gemakkelijk lijkt te gaan, maar in mijn leven is er alleen maar tegenslag. Terwijl ik toch weet dat de Heer in mijn leven gekomen is. En dat Hij spreekt van genade en ontferming. En dat de gunstbewijzen van de Heer mij niet onbekend zijn. Maar ach, hoewel mijn ziel dit weet, mijn voeten waren in mijn leed bijna uitgeweken. Waar doet de Heer het voor? Wat is de bedoeling van de Heer? Ja, natuurlijk, in zijn wijsheid. Maar wat bedoelt de Heer dan? Wel, geliefden, wanneer we een ogenblik het beeld van onze tekst nemen, dan mogen we wel deze lijn trekken. Dat de Heer in de weg van de beproevingen, van de kastijding van zijn kinderen, ze wil laten weten dat ze bij zijn kudde horen. Wanneer de schapen daaronder doorgingen en ze die ferme slag ontvingen, wel, dan wisten ze het. We horen bij de kudde. We mogen weer in de stal. Wel, geliefden, zo kan het ook, het wijze en het voor ons dikwijls ondoorgrondelijke werk van de Heere zijn, dat Hij een mens wel eens een slag geeft. En dat hij wel eens zo lijkt, het te voet lijkt dwars te zitten. Maar het is een slag uit liefde. Het is een slag waarin iets kenbaar gemaakt wordt, dat dit schaap bij de kudde hoort. Geliefde, mag ik het zo zeggen. De Heere wil aan zijn kinderen bij tijden wel eens laten weten dat het zijn eigen werk in hun leven is. Om het met Kolbrugge te zeggen. De Heere leidt zijn heiligen wonderbaar. Niet naar onze maatstaf. Niet naar onze wijsheid. Niet naar onze wegen. Maar naar de weg die de Heere gaat. En dan geeft hij wel eens een tik. Maar hij bedoelt het. Ach, weet het nu. Het is mijn eigen werk. Het is het werk van mij. Van mij, die uit grondeloze ontferming, toen er van u nog niets was, al mijn oog van ontferming op u gericht heb. Mijn welbehagen dat zich op u richtte. Het is het werk van mijn lieve zoon, dat hij de weg van lijden en van sterven gegaan is. Met het oog op u en op uw behoud. Het is het werk van mijn eigen heilige geest, waarin hij u heeft opgezocht. Waarin hij uw weerstanden verbroken heeft. En waarin hij Christus in uw leven geopenbaard heeft. Wel, om dat te laten weten, ga ik mijn kinderen wel eens beproeven. En ik ga ze kastijden en ik ga wegen die ze niet gedacht hebben. Gods weg is in de zee. En zijn pad in grote wateren. Maar zo worden ze geleid. Waarheen? Wel, naar het land der belofte. Na de schaapskooi, daar waarheen hij zijn kudde leidt. Nou, geliefde, dat is een enkel woord over die eerste gedachte. De roede ter beproeving. Maar meer nog dan dat, wil ik u wijzen op de functie van die roede, namelijk de roede als teken van de afzondering. O jawel. Wanneer die schapen daar zo'n tik krijgen, jazeker, dat is tot smart en tot verootmoediging. Maar nu is het hanteren van de roede ook tot troost. Ik zal u onder de roede doen doorgaan. De kanttekeningen van de Statenvertaling voegen als verklaring aan deze woorden toe. Dit is het. Ik zal u van de anderen afzonderen. En u tot mijn heilig volk toe-eigenen. Ziet u, geliefden, daar komt diezelfde gedachte als die Biliam verwoord heeft tot uitdrukking. Mijn volk zal alleen wonen. En ze zullen met de heidenen, met de heidenvolkeren niet gerekend worden. Ik zal u van de anderen afzonderen. En u tot mijn volk toe-eigenen. Dat doorgaan onder de roede. Onder de herderstaf. Het is daartoe bedoeld. Opdat het aan de Heere zou zijn toegewijd. Opdat het door de Heere zou worden afgezonderd. Opdat het een volk zou zijn dat de Heere toebehoort. De dichter van Psalm 100 bijvoorbeeld wist daarvan. Weet dat de Heere is God. Hij heeft ons gemaakt en niet wij. Zijn volk. En de schapen zijn er weide. Ik zal u onder de roede doen doorgaan. En let er dan op, gemeente, dat hier tot twee keer toe staat dat dat woord dat we nog alles in de profeten, bij de profeten vinden. Ik zal. Tot twee keer toe in onze tekst. Ik zal. Ik zal u onder de roede doen doorgaan, zegt de Heere. En ik zal u brengen onder de band van het verbond. Ziet u, dat is geen activiteit van het schaap. Maar de Heere zegt, dat is mijn activiteit. Ik zal. Wel, geliefden, dat is een evangeliewoord. Voor wie? Voor wie is dit een woord van blijde troost? Voor wie is dit een woord dat mijn hart opspringt van vreugde dat de Heer het zegt? Ik zal. Wel, dat is voor al degenen die er zichzelf niet kunnen brengen. Die er niet toe in staat zijn om vanuit zichzelf zich een plaats bij de kudde van de Heer te verschaffen. Heel concreet. Die er zelf niet toe in staat zijn, zelf niet bij machten om zich af te zonderen en zich van de wereld af te scheuren. Om zich aan de zonde te ontworstelen. Om af te sterven wat niet God en wat niet Christus is. O jawel, die het misschien wel proberen. Die allerlei pogingen in het werk stellen om hun leven aan de Heere toe te wijden. Maar bij wie het bij de handen afbreekt. Die moeten zeggen, Heere, ik ben er niet toe in staat. Heere, gij weet het. Onze kracht is klein. De driften veel en het hart onrein. Heere, wat wordt er van ons in die staat? Zo gij, o Heere, ons verlaat. Wel, was dat niet de situatie bijvoorbeeld van het volk van Israël toen het in Egypte was? Toen het onder het juk van de slavendrijvers was en tot de Heere kermde en riep, jawel, dat deden ze, maar verder kwamen ze ook niet. Ze konden zichzelf niet bevrijden van het harde juk. En ze konden zich niet verlossen uit de slavenband. Ze konden het niet, ze konden zich niet afzonderen uit de volkerenwereld. En die ballingen hier in Babel, daar zullen er toch wel ook onder geweest zijn, die op hun knieën lagen. En die zeiden, ach Heere, hoe zal het nou moeten? Nou zitten we hier, ver weg van stad en tempel. Nu zitten we hier, midden in de volkerenwereld. En we moeten toch een afgezonderd bestaan hebben, Heere. Maar... En ze waren er niet toe in staat om zichzelf uit Babel te bevrijden. Wel is het zo niet met ieder. In zijn gebondenheid aan de wereld. O geliefde, het kan zijn dat ik het juk daarvan helemaal niet voel. En dat ik het er van nature best naar mijn zin had. Kijk maar naar die oudsten, die wel met allerlei vragen liepen, maar die er echt niet onder gebukt gingen en die van de gruwelen van hun bestaan de oorzaak van de ballingschap niet wisten. Maar als het nou mijn nood wordt, en als het nou gaat wegen in mijn leven, en als het nou schuld wordt, als ik nou de Heere moet gaan toestemmen, Heere, dat ik hier verkeer, en dat het wel lijkt alsof ik één ben met de volkeren en met de heiden. Heer, het wordt in mijn hart en leven ook gevonden. En als ik ga inzien dat de Heere recht op mijn leven heeft. En het mijn begeerte wordt om hem toe te behoren. Maar wanneer ik tegelijkertijd moet erkennen, Heere, maar ik kan me er niet brengen. Ik kan me niet losmaken uit deze wereld, want ik ben er één mee. En wat er in mijn hart verkeert, Heer, ik zou niet graag willen dat het aan anderen bekend werd. De dingen die mijn hart me ingeven. Maar het is een onmogelijke zaak. Ik heb het verbond met u verbroken, Heer. En ik heb uw wet overtreden. En zoals mijn leven is, Heer, het blijkt uit alles. Ik leef buiten het paradijs. En ik kan in het rijk van u niet komen, Heere, dan alleen wanneer een almachtig wonder van uwentwege plaatsvindt. En als dan dit woord klinkt, als dan dit profetisch getuigenis gehoord wordt, wanneer het tot me gaat doordringen wat de Heere hier zegt. Hij zegt, ik zal u lieden onder de roede doen doorgaan. En ik zal u brengen onder de band van het verbond. Dan wordt het een wonder. Ja, dan wordt het een wonder. En dan nog te meer dan nog te meer wanneer de Heere mij daar brengt. Wat we in de twee versen direct voorafgaande aan onze tekst lezen. Namelijk dat de Heere zegt, ik zal met u rechten. En ik zal u brengen in de woestijn der volken. Ik zal met u rechten van aangezicht tot aangezicht. Gelijk als ik gerecht heb met de vaderen in de woestijn. Geliefde, wanneer de Heere me daar brengt. En wanneer de Heere me gaat openbaren wat we verder hier in ditzelfde hoofdstuk lezen. Dat er nou maar één ding van mij geldt. Dat er nou alleen maar reden is dat ik van mezelf walgen ga. En dat ik ga inzien, Heere. U hebt mij uw heilige claim op het hart gelegd. Wees heilig. Want ik ben heilig. Maar Heer, ik ben niet heilig. En ik kan voor uw heilig oog niet bestaan. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. En wanneer de Heere me dan ook nog laat zien. U wilde toch één met de volkeren zijn? U wilde toch gelijk zijn aan het leven der volkeren? Leeft dat dan niet in uw hart? Geliefden, en wanneer ik dan het hoofd moet buigen. En wanneer ik moet erkennen, Heere, maar dan heb ik het ook verdiend. Dat u het met mij zult doen, zoals met alle heidenvolkeren. En u ze van voor uw aangezicht zult wegdoen. Dan moet ik het erkennen. U doet geen onrecht, Heere. Wanneer u doet, zo... Zoals ik ernaar gevraagd heb om met de volkeren gerekend te worden. En wanneer ik dan het hoofd ga buigen. Maar geliefde, wanneer dan? Wanneer dan dit woord klinkt? En ik zal u onder de roede doen doorgaan. En ik zal u brengen onder de band van het verbond. Dan zegt de Heere, kunt u het niet. Bent u er niet toe in staat? Breekt het u bij de handen af? Lukt het u niet om uzelf een plaats in dat verbond te geven? Maar dan zegt de Heere, dan heb ik hulp. Dan heb ik hulp besteld bij een held. En de naam van hem bij wie ik hulp besteld heb is... Immanuel. God met ons. Wat door uw diepe val... van elkaar verwijderd was, zoals het oosten van het westen verwijderd is, en wat bij u vandaan nooit meer tot elkaar te krijgen is. De Heere zegt, maar dan zal ik het doen. Dan zal ik het doen. Mijn naam is Heere. Ik ben de getrouwe en de waarachtige. Dan zal ik u onder de roede brengen. O, dat is niet een weg die naar uw vlees is, maar het is zo'n heilzame weg. Dan zal ik u rekenen bij het tellen der volkeren, bij het tellen der schapen, als behorend tot mijn kudde. En dan zal ik u lossnijden van uw eigen wortels. En dan zal ik u losmaken van de verbanden waartoe u behoorde. En dan zal ik ervoor zorgen dat u de dienst van de zonde en van de wereld opzegt. En dan, geliefden, dan gaat de Heere mij inwinnen. En dan gaat hij me onder die roede brengen. En ook al krijg ik dan een verse slag. En al krimp ik dan ineen. Maar dan is het voor mij een teken. Dat de Heere me inwint. En dat ik tot zijn verbond mag behoren. Geliefde, dat is het wonder. Dat is het wonder. De afzondering die niet bij mij vandaan komt. Maar die bij de heilige God vandaan komt. U zegt, wanneer doet de Heere dat? Wanneer doet hij dat werk in het leven van een zondaar? Wel, geliefden, dat doet de Heere wanneer hij me het nieuwe leven schenkt. Wanneer hij door zijn genade mij dat leven schenkt dat in Christus is geopenbaard. En als hij mij tegelijkertijd het zaligmakende geloof schenkt. O, misschien wel een aangevochten geloof. En misschien wel een geloof dat tast in veel duisternissen. Maar dan toch, dan doet hij het. Wanneer hij mij vindt in mijn verderf en in mijn verlorenheid. Als hij, en mag ik u verwijzen naar wat we enkele weken geleden gehoord hebben in Ezechiël 16. Als ik daar lig en er is van mij geen verwachting. Maar wanneer hij mij vindt, wanneer hij bij mij langsgaat. En wanneer de Heilige God stilstaat bij mij, en wanneer Hij zich over mij neerbuigt, en wanneer Hij zich over mij ontfermt, en als Hij het tot mij zegt, leef, ja, leef, als Hij zijn ontferming mij toont. En de kracht van zijn leven, het leven dat in de opstanding van Christus is geopenbaard, in mijn doodse en dodelijke bestaan openbaren gaat, dan, ja dan, geliefden, dan ben ik in Christus ingelijfd. En ik ben voor God rechtvaardig. Geliefden, Gods kinderen, ze ontvangen alles op één en dezelfde dag. Dan ga ik onder de roede door. En dan zegt de Heere, gij zijt de mijne. Jawel, ik ontvang het allemaal wel op één dag. Maar het is wat anders door alles op één dag te leren. Daar neemt de Heere de tijd voor. Daar gaat Hij de zijnen in oefenen. Opdat ze meer en meer gefundeerd worden in dat verbond dat van geen wankelen weet. En opdat ze meer en meer gaan verstaan dat dat verbond, de band van dat verbond, een naam draagt. De naam Christus Jezus, de gezalfde van de Vader, tot profeet en priester en koning, de zaligmaker van zondaren. Wel nu, dan kan er een tijd in mijn leven komen dat de Heer mij hiervan op een bijzondere wijze gaat verzekeren. Oh, daar heeft de Heer zo zijn eigen wegen voor. En bij ieder van zijn kinderen weer op eigen wijze. Maar toch, dan kan het gebeuren dat ik het ga begrijpen. Eenmaal sprak God tot mij een woord. En tot tweemaal toe heb ik het gehoord. Dan krijgt dat woord, geliefde, een weerklank in mijn leven. Een nieuwe klank. Ik zal u onder de roede doen doorgaan. En ik zal u brengen onder de band van het verbond. Dan gaat de Heere het bevestigen in mijn leven. Dan gaat Hij mij grond onder de voeten geven. De vaste grond van het vaste verbond Gods. Ik kan er nu nauwelijks meer over uitweiden, maar mag ik u verwijzen naar wat onze Dordtse vaderen daarover zeggen. In hoofdstuk 5 van de leerregels. Van deze bewaring van de uitverkorenen tot de zaligheid. En van de volharding van de ware gelovigen, van de bewaring telkens weer, kunnen de gelovigen zelf verzekerd zijn. En ze zijn het ook. Hoe dan? Wel naar de mate van het geloof. Naar de mate waarin het geloof beoefend wordt. In zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. In die mate ontvang ik de zekerheid en de vreugde en de vrede en de weerklank van God spreken in mijn hart. Naar de mate van het geloof, zeggen onze vaderen, waarmee ze zeker geloven dat ze zijn. En, oh wat een wonder dat ze zijn en dat ze immer zullen blijven. Ware en levende leden van de kerk, behorend tot de schaapskooi van Christus. Zodat ze hebben. Ja, geliefde Gods kinderen hebben wat. Nee, ze hebben het niet in eigen hand. Maar in de oefening van het geloof hebben ze het. Zodat ze hebben. Vergeving der zonden. En het eeuwige leven. Want dit is het eeuwige leven. Dat ze u kennen. De enige waarachtige God. En Christus Jezus. Die gij gezonden hebt. En deze verzekerdheid, ik ga nog even verder. Deze verzekerdheid, zeggen onze vaderen. Nee, denk niet dat die voortspruit uit allerlei visionaire toestanden. En uit allerlei bijzondere openbaringen. Maar die geeft de Heere nou door het woord. Door het lezen en mediteren over en van het woord. Door het geloof aan de beloften Gods. Die in dat woord zeer overvloedig tot onze troost geopenbaard zijn. En, maar dat is ook door het woord, door het getuigenis van de Heilige Geest, die met mijn geest getuigt dat ik een kind van God ben. Geliefd, en dan kan zo'n tik van de stok, dan kan zo'n klap van die roede, of misschien wel in de vorm van een kastijding, maar dan is het me een voorrecht van het kinddeel, want die hij lief heeft, die kastijdt de Heere. En dan is het me tot verzekering dat ik door genade bij de kudde van Christus behoor. En zo oefent Gods Heilige Geest mij in de kennis, in de voortgaande kennis, in de geoefende kennis, ook tegelijkertijd in de bestreden kennis, maar juist in die weg, in de zekerheid van die kennis, de kennis tot verwondering, dat het ook mij, oh wat een wonder, dat is het grootste wonder, dat het ook mij geldt. Ik zal u onder de roede brengen en ik zal u brengen onder de band van het verbond. En dan tenslotte nog het derde. Want dan zit er nog een boodschap in onze tekst. Omdat de Heere zijn kinderen, zijn schapen onder de roede van de herderstaf brengt. Dat is tot verootmoediging, dat hebben we eerst gehoord. Het is tot vertroosting en tot verzekering, dat was het tweede. Maar geliefden, dit is een adeldom. Een adeldom met verplichting. Want het is ten derde ook tot verplichting. En hier wijzen ook de kanttekeningen op de Statenvertaling op. Bij dat laatste zinnetje van onze tekst schrijven ze, dat is tot de gehoorzaamheid die gij mij schuldig zijt uit kracht van het verbond dat ik met u gemaakt heb. Ik zal u onder de roede brengen. Wel, dat is opdat de schapen zouden weten dat ze tot de kudde behoren. En dat ze zouden weten dat niemand hen uit de hand van hun herder rukken zal. De poorten der hel, de roofdieren, ze zijn gericht om de schapen aan de kudde te ontnemen. Maar Christus staat er garant voor dat niemand, niets, aan de kudde ontnomen zou worden. En zo geeft de Heere verzekering van zijn werk. Maar het is ook opdat ik nu niet meer zou afdwalen van de kudde. Opdat ik niet meer in die zonde zou vervallen die vroeger al telkens en telkens weer mij wist mee te slepen en te brengen in allerlei duisternissen. Opdat ik in de oefening van een teer geweten voor de Heere de weg van zijn woord zou gaan. Opdat ik door gebed en meditatie en het gedurig aanroepen van de naam des Heren bidden zou, of hij mij die geest zou willen schenken, en ook in toenemende mate zou willen schenken die geest, die de geest der genade en der gebeden is. Ach, in het leven van Gods kinderen moet er telkens weer herkenning zijn van datgene wat de dichter van Psalm 119 zingt. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Ik heb de herder weer uit het oog verloren. En dat is niet de schuld van de herder. Maar dat is mijn eigen boze hart dat er altijd tussen zit. En daarom zijn klacht. Heere, zoek uw knecht. De Heere brengt zijn kinderen onder de roede. Opdat ze hem heilig zouden zijn. Opdat ze hem zouden toebehoren. En opdat ze telkens zouden herinnerd worden daaraan. Dat de Heere het waard is om gediend te worden. Geliefd, het is niet voor niets dat de profeet moet zeggen, ik zal u brengen onder de band van het verbond. Jazeker, dat moet ook binden. Binden aan de dienst van de Heere. Binden aan de weg en de wet van de Heere. Door genade tot het verbond des Heeren te behoren. Nee, dat kan niet vrijblijvend zijn. Dat schept heilige verplichting. De apostel Petrus schrijft aan degene aan wie hij zijn eerste zendbrief richt. Gij zijt een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterdom. Een heilig volk. Een verkregen volk. Jawel, ja, zegt de apostel. Volk des Heren, dat bent u. Geen twijfel mogelijk. Wie de Heere toebehoort, wie door het bloed van Christus is gekocht, wie voorwerp is van het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest, en wie door die geest zaligmakend is bearbeid, onmiskenbaar, van u geldt het. Een uitverkoren geslacht, Een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, die God naar zijn voornemen tot de gemeenschap van zijn Zoon geroepen heeft. En die hij door de kracht van zijn genade heeft doen wedergeboren. Ja, die verlost hij van de zonde, zeker. Die verlost hij van de schuld der zonde. Die bevrijdt hij in beginsel van de macht der zonde. Die ontheft hij ooit, ja zeker, het zal waar zijn, van de straf der zonde. Het is allemaal waar, de apostel zegt, gij zijt een uitverkoren geslacht. Dit is uw staat, dit mag ook uw status zijn. Zo staat gij op het vaste fundament. Maar, dan staat er geen punt. Want dit voorrecht heeft een doel. Gij zijt een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterdom. Ik heb u onder de roede van mijn staf doen binnengaan. Maar opdat gij zoudt verkondigen de deugden van degene die u getrokken heeft, die u geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Opdat ge zou roemen in de deugden van hem die u heeft zalig gemaakt, geliefden. En als het nu goed is in het leven van Gods kinderen, dan ligt dat bovenaan. Dan is dat het voorwerp van hun overdenking. En dan is dat tegelijkertijd de aansporing van hun heilig leven voor God. U zegt, wat dan? Wel, de deugden van de heilige God, die liggen bovenaan. Want die deugden van God, die zijn de oorzaak van mijn zaligheid. Dat de heilige God in de eeuwigheid al gedachten van vrede heeft gehad. Dat zijn hart gevuld was met ontferming en met welbehagen. De deugden van God, die te overdenken. Geliefden, dat is de opdracht van al Gods kinderen. Hier in beginsel, ach, ze raken er maar nauwelijks aan. Het is een oceaan. Maar als ze één druppel uit die oceaan mogen beschouwen, dan blinkt uit die ene druppel al de volheid van de deugden Gods. En dan hebben ze al genoeg om in hem te roemen. Opdat de lofzang in stilheid voor die heilige God zou zijn. En het perspectief is, daar mogen ze nu de eeuwigheid aan gaan besteden. Opdat gij roemen zoudt. Opdat ge u verheugen zoudt in de deugden van hem die u geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Maar als dat zo is, als dat mijn leven is, als ik daarin de vreugde van mijn hart mag ontvangen, vanwege de weldaad die de Heere mij bewezen heeft, vanwege wie de Heere is in de openbaring van zijn deugden. Wel, zou ik dan geen teer leven hebben? Zou ik dan niet telkens vragen, Heere, wat wilt ge dat ik doen zal? Zal dan dat geloof, zal dat dan geen vruchten hebben? Zal het dan niet tot uitdrukking komen? Jacobus, de broeder des Heeren, hij schrijft, wat nuttigheid is het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij het geloof heeft, maar hij heeft de werken, hij heeft de goede werken niet. Het geloof zonder de werken. Jacobus zegt, dat is dood, dat is geen geloof. Een geloof zonder de werken. Het is niet het geloof dat het de vrucht van de Heilige Geest is. Ik zal u brengen onder de band van het verbond. En dat bindt mij aan de Heilige God. Dat doet mij telkens vragen naar zijn wil. En, ja, dat kan niet anders. Dat bindt mij ook aan allen die een even dierbaar geloof ontvangen hebben, met wie ik, o wat een wonder, mede deelgenoot mag zijn van één en hetzelfde verbond. En zo, geliefden, zo ga ik mijn weg, ach, jawel, telkens met struikelen, zeker wel. En ik moet het dikwijls belijden, het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ach, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Maar dan zegt de Heer het opnieuw tot me. Wel, zie nou niet op jezelf, maar zie op mij. Want dit werk, dat zal ik voleindigen. Ik zal u onder de roede doen doorgaan. En ik zal u brengen onder de band van het verbond. Welgeliefden, dit is het perspectief van allen die voorwerp van deze genade weldaad geworden zijn. Bent u er niet jaloers op? Is het niet een zaak waarvan u zegt, ach Heer, mag ik het ontvangen? Wilt u mij daar brengen? Ik heb een even weerbarstig hart, maar u kunt het toch verbreken. Heere, wilt u het doen? Geliefde gemeente, dit is de evangelieboodschap van vanmorgen uit Ezechiël 20. En wie er van iets van kennen mag, wel, die zingt het en die zegt het. De Heere is mijn herder. Mij zal, ook al is het dan in een weg van beproeving, zeker, maar mij zal niets ontbreken. Ook al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zal toch geen kwaad vrezen, want de naam Emmanuel is mij geopenbaard. Christus Jezus, hij is de band van het verbond en in hem mag het waar zijn. Gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, ja zelfs de roede, die vertroosten mij. En immer zal ik vertoeven, al de dagen van mijn leven, in het huis des Heren. En ooit bij hem, waar de herder met zijn kudde verenigd zullen zijn. En dan zal er zijn verzadiging van vreugde. Amen. Wij zingen Psalm 23, de versen 1 en 2. Wij zoeken de Heere in ons dankgebed. Heere, u hebt als voorwerp van uw zaligmakend werk weerbarstige schapen uitgekozen. Geen meegaande lieve mensen. Niet zulke heren die vanuit zichzelf al een eindje op weg waren. En die alleen maar een geringe stimulans behoeven te krijgen om hun eigen weg te vervolgen. Omdat er zoveel goedheid in hun hart is. En zoveel liefde tot u. Alles wat van ons is, heren, het moet eraan. Maar u doet een werk. En u overwint weerbarstigheid en tegenkanting en weerstanden en alles wat zich tegen u verheft. En u gaat afzonderen wat op één hoop met de wereld ligt en het daar ook nog naar zijn zin heeft. En dat is uw werk, Heere. En die brengt u, en wat een wonder, onder de band van uw verbond. En dat is een heilig verbond. En dat is een genadeverbond. En dat is een verbond, Heere, waarin u in alles voorziet. Voor tijd en voor eeuwigheid. Voor lichaam en voor ziel. In leven en in sterven. U voorziet erin. En u, o Heilige Geest, u put eruit. En u schenkt het. De rivier Gods, de rivier van dat verbond is vol van water. En u schenkt het, mild en overvloedig. Het land, begeerig gemaakt zijnde, verrijkt gij grotelijks. Dat is uw werk. Heere, doe het ook onder ons. Schenk het in uw gunst onder jongeren en ouderen. Opdat we u kennen. En in die kennis van u, o drie-enige God, zalig zullen zijn. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte het derde, het laatste vers van Psalm 23. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u kennen, over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.